Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok, de podcast van de Volkskrant, waarin we wekelijks de Haagse actualiteit bespreken. De stem is ietsje beter, hè, Pieter?
Vind ik wel.
Er zit een stijgende lijn in.
Ja, ja.
Nou, daar zijn we allemaal blij om. Het is een man-only uitzending vandaag, want onze geliefde Shaila is wegens persoonlijke omstandigheden even niet aanwezig. Maar ik zit hier zomaar tegenover Frank Hendricks.
Ja.
En dat is ook een speciaal genoegen. Waarom was je op de krant? Want meestal zwerven jullie redacteuren door het hele land of in Den Haag rond. Waarom was je op de krant, Frank?
Ik had een afspraak in Amsterdam met twee bronnen.
Ach, dat klinkt toch heerlijk journalistiek?
Spannend.
Ja, ja, spannend. Doe je dat dan ook ergens zo verscholen achter een krant? Geheime plekken?
Nee, ik kan er ook niks over vertellen.
Nee, hoef je ook niks over te vertellen. Nou, Frank Hendricks is dus bij ons, heel leuk. Pieter zit, zoals het hoort, aan het hoofd van de tafel. De gastheer van deze podcast. En Raoul Dupré zit gewoon op zijn post. Ik weet niet op welke post hij zit, maar in ieder geval is hij aan de telefoon. Gaat het goed met jou, Raoul?
Zeker, zeker.
Ja?
Dankjewel.
Oké, dat is fijn om te horen. Hey jongens, we gaan het hebben. Pieter, je had echt heel veel zin om het nog even over de pensioenen te hebben. Een van jouw favoriete onderwerpen. We gaan even kijken hoe Erik van den Burg erbij staat. Niet zo best. Dennis Wiersma heeft ook een bewogen weekje achter de rug. En de talk of the town op dit moment is natuurlijk Sigrid Kaag. Die in College Tour te gast was. Maar dat wordt nog uitgezonden, maar er is al een fragmentje uitgekomen. Waarin haar dochters haar eigenlijk vrij emotioneel opriepen. Om toch te stoppen met dit malle vak. Bang dat ze zou eindigen zoals Els Borst geëindigd is. Of in ieder geval dat het toch verkeerd afloopt. Dat begint natuurlijk zo langzamerhand wel een dingetje te worden, Pieter. Dat het gewoon voor politici, dat ze bijna uit hun ambt gejaagd worden.
Ja, zeker in het geval van Kaag natuurlijk. Die mensen met fakkels voor haar deur heeft gehad. En dat hebben die dochters ook gezien. Hè?
Ja.
Die zaten gewoon in hun slaapkamer en die zagen daar ineens idioten met fakkels voor de deur staan. Ja, dat voelt natuurlijk wel heel bedreigend. Het is wel van een orde die we nog niet eerder hebben gezien bij Kaag. Volgens mij die haat is wel echt ongekend.
Kaag roept iets op, hè, blijkbaar.
Ja, zowel dus fysiek met de fakkel komt ook vaak om de hoek. Ook al een keer bij een bijeenkomst in Diepenheim, geloof ik. Maar ook online wordt ze natuurlijk ongenadig hard aangepakt.
Ja.
Op alle mogelijke manieren. Dus ja, de schaal kennen we niet zo goed. Maar ik denk wel als dit gebeurt, zal het voor een hoop potentiële nieuwe politici natuurlijk ook misschien wel een reden zijn om dat ook nog eens te overwegen.
Ja.
Raoul vertelde vanmorgen al dat Lodewijk Asscher had al een tweet rondgestuurd waarin hij zei van nou, ik heb 20 jaar in de politiek gezeten, maar als het me vandaag opnieuw zou worden gevraagd of als ik opnieuw de kans zou krijgen, weet ik het niet of ik het weer zou doen.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk wel pijnlijk, want die mensen hebben wel nodig, goede bestuurders in Nederland.
Ja.
En als die allemaal denken, laat maar. Hey, je ziet natuurlijk ook met Gert-Jan Segers en Klaas Dijkhoff, die redelijk vroeg zijn gestopt. Die hebben nu samen een podcast, las ik. Dus
Klaas Dijkhoff en Gert-Jan Segers, een podcast?
Ja.
Een chatpodcast?
Ja.
Hoe was jouw week?
Dan gaan ze de politiek bespreken.
Oké.
Okay. Ja, maar je ziet dus...
Is je dat, Frank?
Ja, ik hoorde het gisteren, ja.
Oké, okay, ja.
Nou ja, wat je ziet gebeuren, ik kan het niet cijfermatig onderbouwen, maar dat politie veel sneller afhaken en dan liever bij lobbykantoor gaan werken, want dat is ook een hele effectieve manier van beïnvloeden en verdien je ook heel veel meer geld.
Ja.
Of ze worden beschouwer. Dat is een andere prettige... Dan ga je gewoon vanaf de zijlijn vertellen wat je ervan vindt.
Ja.
Heb je al die bedreigingen niet, al het gezeur niet, en kan je op die manier invloed uitoefenen. Maar invloed uitoefenen door gewoon het te doen, dat wordt steeds minder populair, vrees ik. En dat kan op termijn wel schade aanrichten.
Raoul, merk je dat in het Haagse ook een soort ongemak of een beetje een naar gevoel over de manier waarop politici, dus de mensen die daar gewoon rondlopen, vandaag de dag bejegend worden?
Ja, en je merkt het ook wel aan die reacties nu op Kaag, dat iedereen daar toch echt nu wel weer een punt van probeert te maken. Van jongens, we kunnen hier niet zomaar aan voorbij gaan. Dat is sowieso wel veranderd. Want kijk, dat politici bedreigd worden is natuurlijk al sinds eind jaren 90, begin deze eeuw, aan de orde van de dag. Maar het is nu wel, het zijn wel heel veel politici. Ik bedoel, de staatssecretaris van Asiel krijgt al zo lang als ik me kan herinneren politiebegeleiding. En ministers van Justitie, ik kan me herinneren dat Donner ook een politiepost in zijn tuin had staan en zo, weet je wel. Dus je zou wat dat betreft kunnen zeggen, dat is niks nieuws aan onder de zon. Maar de sociale media hebben er wel een soort giftige cocktail van gemaakt die je ook de hele dag achtervolgt, denk ik. Voor veel politici. Ik bedoel, het wordt ook heel Het werd ook heel zichtbaar.
Ja.
En wat er ook is veranderd, vroeger was er zo'n soort code dat je er niet over praatte. Soms kregen wij er wel eens lucht van dat iemand beveiligd moest worden. En dan belden wij natuurlijk met de instanties om dat te checken. En die zeiden dan, ja, klopt wel, maar zouden jullie er alsjeblieft niet over willen schrijven? Want dat helpt niet. En dat we geven hier het liefst zo min mogelijk ruchtbaarheid aan. En nu zie je dat iemand als Kaag, al is het dan via haar dochters, maar goed, ik neem aan dat er niets in die uitzending gebeurt zonder dat Kaag daarmee heeft ingestemd, ervoor kiezen om het juist wel tot gespreksonderwerp te maken. Ja, ik ben geneigd te zeggen dat dat wel goed is. Dat op zich, dat wordt nu ook een discussieonderwerp, hè? Waarom ze dat doet, of dat geen effectbejag is en zo. Het lijkt mij gewoon, als dit zo diep ingrijpt in een gezin, in een familie, in het privéleven van een politicus, dat we daar als land gewoon niet genoeg over kunnen hebben.
Nee. We hadden natuurlijk laatst ook al het bericht dat eigenlijk de beveiligers op waren, zou ik maar zeggen, even simpel gezegd.
Ja.
Dat het gewoon bijna niet meer te doen was om iedereen die daar toch wel een soort van recht op zou hebben te beveiligen.
Nou ja, in die zin is het ook wel interessant om het IVD-rapport van deze week nog even te bespreken, waar Frank over heeft geschreven. Die constateert gewoon, er zijn gewoon heel veel Nederlanders die geloven gewoon in een kwaadaardige elite.
Ja, ja. Ja. Een elite die ook af van alles verzint.
Ja, precies. Ja. Die eigenlijk alles aangrijpt om het volk te knechten en soms zelfs te doden. En dat is de populairste vorm van extremisme op dit moment in Nederland. We hebben natuurlijk altijd al lang al het islamitisch extremisme. En Wilders is natuurlijk ook al heel lang bedreigd daardoor.
Ja.
Maar dit inderdaad, dit treft eigenlijk iedereen. Dus niet alleen politici, maar ook mensen uit de media of uit de wetenschap. Iedereen kan onderdeel zijn van die kwaadaardige elite.
Ja.
En op zich is dat tot dusver eigenlijk relatief weinig geweldsincidenten. Er is dus wel een complot geweest tegen Rutte om een aanslag te plegen. En de Kagen met die fakkels. Maar ja, de IVD zegt ook, het is zo groot en diffuus ook, dat het daardoor ook onvoorspelbaar wordt. Dat je eigenlijk niet precies weet, zijn ze bereid, is in een eenling bereid om voor het geweld te gaan.
Ja, precies. Gebruiken. Het zijn niet meer cellen die je in de gaten kan houden. Maar het is gewoon een soort vaag idee, wat onder bij die mensen een heel ontwikkeld idee, wat bij een hele grote groep mensen leeft.
Ja.
En iedereen die natuurlijk het gevoel heeft dat hij met geweld bedreigd wordt eigenlijk door een elite, vindt ook dat hij met geweld mag reageren natuurlijk. Dat is een beetje
dan niet noodzakelijkerwijs. Hè. Ze zeggen wel, heel veel mensen zijn, er wordt ook niet echt opgeroepen nog tot geweld. Ze hebben nu ook niet echt een einddoel, hè, wat ze dan zelf willen bereiken. Dat speelt ook mee, dat het misschien iets minder bedreigend is.
Ze hebben niet iets wat ze omver willen werpen meteen.
Ze hebben geen idee over een nieuw systeem of zo, maar het is wel zo dat natuurlijk eenling, het is nog niet gecoördineerd of zo geweld, maar er wordt natuurlijk soms wel op gehint. Hè? Dan hebben ze het over taagbakken, tribunalen, hè? Dat duidt al een beetje op een soort afrekening. Maar ook, er wordt soms op bestormingen, hè? Dat zie je dat ook internationaal zo werkt. Dus als het Capitool wordt bestormd, zie je op een gegeven moment ook op andere plekken bestormingen van, en dat komt ook deels voor uit dat anti-institutionele extremisme, waarbij je dus een soort duistere elite hebt. Die alles aangrijpt om een bevolking te onderdrukken.
Ja, ja. En
dat is zo'n theorie die altijd bevestigd wordt. Als je daar eenmaal in gelooft, zie je hem continu bevestigd.
Dat is natuurlijk het hele probleem van complotdenken.
Ja, maar dat anti-elite denken, dat bevestigt zich continu en versterkt zich continu.
Ja.
En laat zich op geen enkele manier ontkrachten. Dus daardoor is het best moeilijk in te zien hoe dat uiteindelijk op een gegeven moment weer kleiner moet gaan worden.
Ja, ja, en er komt ook altijd een vleug antisemitisme bij kijken. Ja, dat hoort er dan ook standaard.
Ja, niet eens. Dat maakt het eigenlijk inclusiever, zegt de IVD. Hè, dat ze niet echt uitgesproken antisemitisch zijn.
Oh nee, dat hebben ze ook niet bedacht.
Maar het is wel de oorsprong, zit wel in die antisemitische theorie van er is een Joodse elite.
Precies. Er is een soort samenzwering waar we geen weet van hebben, of die zich op de achtergrond houdt, die eigenlijk de touwtjes in handen heeft.
Ja.
Maar het beroep van politicus wordt wel steeds onaantrekkelijker, Raoul. Die manier.
Ja, ja, dat denk ik wel. Pieter refereerde net al aan wat Lodewijk Asscher gisteren zei, in reactie hierop. Dat is gewoon bekend. Ik bedoel, we hebben daar eerder over geschreven. De selectiecommissies van politieke partijen hebben tegenwoordig echt zwaar. Ik bedoel, het valt gewoon niet mee om goede mensen te vinden. Goede mensen die maatschappelijk geslaagde carrières hebben elders. Om die over te halen naar het Binnenhof te gaan. Ik bedoel, je zou ook bijna zeggen, waarom zou je het doen?
Ja.
Je moet wel heel erg gedreven zijn om die stap te zetten. Want je weet gewoon dat je dan offer voor gaat brengen. Zodra je je echt mengt in de belangrijke debatten, dan krijg je toch ook gewoon hiermee te maken.
Ja. Ja, ja, ja.
En dat maakt eigenlijk niet uit, want ik bedoel, of je het nou over stikstof hebt, of over corona, of weet je, het is ook zo breed. Weet je wel, vroeger was dit iets inderdaad wat zich binnen het asieldebat en het immigratiedebat, een debat over de islam afspeelde, maar het is nu, ja, elk onderwerp kan zo snel polariseren. En als het dan onderwerp wordt van die theorieën. En het gevaar lijkt me natuurlijk dat, Els Borst is nu genoemd, kun je ook nog, daar hebben we ook lang naar zitten kijken destijds. Van wat is dit eigenlijk? Is dit een politieke moord of is dit een doorgedraaide gek die zich helemaal op hol heeft laten brengen? Maar ja, dat is natuurlijk juist het gevaar. Dat mensen daar zo ver mee gaan, dat ze op een moment denken, nou, ik moet maar eens gaan optreden.
Ja, ja.
Dat is heel onvoorspelbaar, want die mensen kun je niet volgen. Ik bedoel, die heb je niet allemaal in de picture natuurlijk.
Ja, bij Kaag hoorde je eigenlijk toch ook al langer in Den Haag, hè, van, ja, die gaat waarschijnlijk niet door, hè, in de volgende periode. En dat zou dan inderdaad met die dreigementen te maken hebben.
Dus, ja.
En die dochters zeggen eigenlijk ook van dat ze hopen dat ze iets internationaals weer gaat doen.
Ja, dus, gewoon lekker weg.
Ja, dat wordt ook wel gespeculeerd. Hè? Dus Frans Timmermans moet natuurlijk vervangen worden volgend jaar. Hè,
ja.
Daar zou zij natuurlijk ook een kandidaat voor kunnen zijn. Maar goed, het is ook wel treurig in die zin, want zij heeft zich natuurlijk heel erg geprofileerd als iemand die wil laten zien van vrouwen kunnen ook op, die moeten gewoon naar voren stappen. Hè. Je moet gewoon zeggen, ik kan gewoon minister van Financiën worden, waarom zou ik dat niet kunnen? En iemand als Hoekstra dat wel. En als je dan eigenlijk, ja, toch op die manier dan weer vertrekt, is dat natuurlijk ook wel.
Ik vind het sowieso heel treurig als een soort gewelddadige dreiging. Een motief is om de politiek te verlaten. Er zit voor mijn gevoel ook wel een soort die dingen hangen ook wel samen. Zou ik zeggen, al die one-issue-partij, ik zeg niet dat die one-issue-partij, maar er is zo'n iedereen heeft zo'n fanatisme op zijn eigen onderwerp en bereidheid om helemaal daarop aan te slaan. Ja, het is bedoel, de relativering of het denken in het algemeen belang of in de grote zaak is natuurlijk ook niet echt meer heel erg aan de hand.
Op de zichtbare plekken. Ik denk nog steeds dat er in Nederland ook nog steeds een silent majority is die daar wel, wel op die manier over wil praten. Maar door sociale media wordt natuurlijk ook de extreme deel uitvergroot. En die zie je vooral terug, ook door al die algoritmes. Dus je moet ook altijd oppassen dat je wereldbeeld niet te veel door de sociale media laat bepalen.
Ja. Nou goed, we gaan kijken hoe dit verder gaat en of er nog over een paar jaar nog ministers te vinden zijn. Überhaupt. Rutte blijft altijd. Ja. Die kan het altijd nog in zijn eentje gaan doen. Ja, ja. Dennis Wiersma blijft ook maar lachen.
Ik denk wel dat hij aangeslagen is inmiddels.
Het was wel echt weer een pittig weekje.
Ja.
Pittig Dennis Wiersma weekje. Hoe hangt de vlag erbij?
Nou, aanvankelijk leek hij heel schuldbewust. Hè? Hij zei van, ik was wat ambitieus in het begin en toen heb ik me gewoon toch te veel laten gaan. Dus ik zie nu pas hoeveel schade ik daarmee heb aangericht. En dat leek vrij geloofwaardig. En toen zei hij, ik ga ook nog praten met mensen met wie ik in het verleden heb gewerkt of die er ook onder. Maar goed, nu blijkt toch eigenlijk steeds meer dat het in 2019 al een algemeen bekend probleem was. Er was al een gesprek met de VVD-top geweest.
Ja.
En dat maakt het verweer wat minder plausibel. Want eigenlijk had hij moeten zeggen, ik heb hier al jaren last van.
Ja.
Er zit iets in mijn karakter wat ik niet zo goed kan beheersen. En dan moet hij zeggen, maar ik heb me ook al jarenlang niet laten helpen daarvoor. Dus dan wordt het verhaal wel toch wat
wankeler.
En hij heeft ook iets te makkelijk, daar ben ik zelf overigens ook in meegegaan in het begin. Dus ik ben medeschuldig van het gepresenteerd als een soort machtsstrijd. Van ja, ik wil nu helemaal veel veranderen. En ik kan er niet tegen als het allemaal niet snel genoeg gaat. En dat is natuurlijk ook veel minder geloofwaardig geworden. Als blijkt dat je als fractielid van de VVD ook al tekeer ging tegen je medewerkers. Dus ja, hij heeft zichzelf wel een beetje in de problemen gebracht hierdoor. En nu moest hij dus ook bij de VVD-fractie op het matje komen. En dat heeft hij
maar de VVD, het wonderlijke is, dit moet toch ook bij de VVD bekend zijn geweest, Frank? Ik bedoel, dit zal toch niet als een soort nieuw feit ineens gepresenteerd zijn?
Natuurlijk niet, nee.
Als hij in die VVD-fractie ook al zo tekeer is gegaan, dan wisten ze dat toch gewoon toen ze hem als minister aanstelden, dat dit zijn zwakke plek was.
Ja, tuurlijk. Maar goed, ze hebben natuurlijk een partijleider die ook nogal eens uit de slof kan schieten. En hij werd ook gezien als een groot talent. Hè. Dat bleek al heel snel. Ik had ooit het lumineuze idee om zeg maar beginnende Kamerleden te volgen. Een soort coming of age van Kamerleden. Nou, ja. Dat bleek al lang een heel slecht idee. Want die nieuwe Kamerleden zijn heel bang om iets te zeggen. En de fractie is nog banger dat ze iets gaan zeggen. Dus dat altijd voorlichters bij. Dus uiteindelijk stopte. Maar Wiersma werd toen ook meteen naar voren geschoven. Oh, je moet hem hebben. En hij had natuurlijk ook meteen een verhaal. Maar wat ik heel... En dat is ook wel een verschil, denk ik, met Rutte. Wat ik heel erg tekenend vond aan het stuk van NRC, hè, die daar, dat hij dus zo geobsedeerd is met die social media en zijn profiel in de media.
Ja.
En Rutte is een control freak. En dan kun je natuurlijk boos worden als iets niet lukt. Maar bij Rutte is dat niet op de media gericht. Gek genoeg kan hij wel omgaan met kritiek of met interviews. Daar stapt hij eigenlijk overheen. Ja. Maar
beter als jij dan wie dan ook eigenlijk.
Ja, beter, maar als jij, zoals Biersma, je druk gaat maken over jouw profiel op social media. En als je nog iets niet in de hand hebt, is eigenlijk wat daar gebeurt. Ja. Hè? Dus blijkbaar werd hij daar ook voortdurend over sturen. Van dat hij niet goed in de media kwam, dat hij niet goed naar buiten trad. Dus dat heeft ook wel iets... Ja, het heeft eigenlijk heel weinig met de inhoud dan te maken. Ja. Meer met zijn profileringsdrang, ja.
Maar dat is eigenlijk wel interessant, Frank. Want dit is eigenlijk dus precies het probleem. Iemand is een talent. En als iemand een talent is, worden blijkbaar alle negatieve kanten toch heel lang een soort toegedekt. Een soort van, ja, goed, dat hoort er nou eenmaal bij of zoiets. Spelletje.
Dat is een gevaar.
Ja,
je spelen denk ik een aantal dingen. De samenleving is ook veranderd. Ik denk toen hij zich in 2019 misdroeg in de VVD-fractie, werd nog meer geredeneerd. Ja, dat hoort er een beetje bij. Soms loopt de spanning in Den Haag heel erg op. Nou, we hebben natuurlijk een aantal affaires gehad. Vooral die bij De Wereld Daardoor, waarin ineens werd gezegd, ja, maar nee, dit moeten we niet accepteren.
Ja.
De leidinggevende die zich zo laten gaan in een woede aanvallen, die richten zelf al schade aan.
Maar het is dus hetzelfde patroon. Ik bedoel, dit werd gezegd toen het helemaal een stuk in de krant had gestaan.
Ja.
Maar het is dus eigenlijk zo vaak als het gebeurd is, van ja, het is een enorm talent. En hij kan alle, of zij kan alle dingen hartstikke goed. Ja. Dus dan al die uitwassen, laten we dan maar.
Ja, dat is een gevaar. Ja. Als iemand heilig wordt verklaard. Ja.
Ja, het is een gevaar en het is een patroon.
Ja.
Ja, heilig verklaard. Want bedoel, ze moeten dus bij die VVD ook dit geweten hebben. En ze zeggen van, nou goed, maar hij is een politiek talent.
Ja.
Dus we dekken dat maar toe.
En een uithangbord, hè?
En een uithangbord.
Met zijn profiel, weet je wel, de stapelaar die het vanaf het VMBO weet te schoppen tot minister. Ja, dat is natuurlijk, ja, bedoel, voor de VVD is dat een droomprofiel voor een kandidaat. Dus ik bedoel, dat is enorm uitgevent ook de afgelopen jaren, ook toen hij nog Kamerlid was. En ik bedoel, terecht natuurlijk, dat is de mooie kant van zijn verhaal. Maar zijn humeur kwam daarbij niet aan de orde, zeg maar. En naar buiten toe heeft hij dat ook altijd wel goed weten te verbergen natuurlijk. Dus
maar goed,
hij kan het kennelijk wel. Dus,
maar goed, wat dat betreft is eigenlijk zijn overstap van Kamerlid naar minister is eigenlijk net geweest in het scharnierpunt van de tijd dat wangedrag niet meer altijd maar getolereerd wordt van mensen.
Ja, en dan heb je dus dat element wat Frank noemt ijdelheid. Kijk, als je een combinatie wil maken met het vorige onderwerp, met Kaag, het grote gevaar is dat er alleen maar ijdeltuiten overblijven die minister willen worden. En die dus de hele dag bezig zijn met hoe ze overkomen en hoe ze eruit zien.
Ja.
En die zich op alle mogelijke manieren proberen te profileren. Daar zie je bij Wiersma ook wel trekjes van. Want hij heeft natuurlijk een enorm groot probleem wat hij op moet lossen. De onderwijsprestaties zijn echt heel slecht in Nederland en worden steeds slechter.
Ja.
Dat is heel ingewikkeld. Daar moet je echt de tijd voor nemen. Daar moet je een lange adem voor hebben om dat op te lossen. Dus het is eigenlijk een heel moeilijk onderwerp om je op korte termijn mee te profileren. Dat is achter de schermen aan knoppen draaien, goed nadenken, hoe krijgen we dit beter? Heel lang proces, lange onderhandelingen. En als je in zo'n omgeving, ook een heel moeilijk veld, met heel veel belanghebbende brancheorganisaties, als je op zo'n plek je wil profileren, dan ga je rare dingen zien. Je ziet hem bijvoorbeeld ook, hij gaat zich nu de hele tijd op de weekendscholen profileren. Die moeten verboden worden. En dan maakt hij heel een punt van. En is al een paar keer tegen hem zeggen, ja, maar dat kan niet. Dat kan je helemaal niet verbieden. En je haalt je wat op de hals. Maar hij blijft maar... Want hij wil zich profileren.
Ja,
nu heeft hij dan weer deze week gezegd, nee, maar het moet toch verboden worden. En de inspectie moet het doen. Ja, maar de inspectie zegt, dit kunnen wij niet doen. Hier zijn we helemaal niet voor op aarde. Maar je merkt dus dat hij zich te veel wil profileren voor de functie die hij heeft.
Ja.
En daar zit ook een groot deel van het probleem, denk ik.
Te fanatiek op bepaalde deelonderwerpen.
En misschien te veel kind van zijn tijd, die dus heel erg op beeldvorm gericht is. En denkt dat je op social media de strijd moet winnen, in plaats van in achterkamertjes waar je heel veel voorzichtig en precies aan het onderwijsstelsel moet werken. Ja, misschien passen die twee ook gewoon niet bij elkaar.
Nee, Terwijl wij misschien dus een paar weken geleden nog dachten... Ja, misschien is het wel goed als daar iemand met een groot temperament...
Ja, nou ja, daar ben ik dus anders over gaan denken. Ja, ik geloof dat niet.
Ja.
Ik denk dat het onderwijsministerie... Moet je een andere taakopvatting hebben? Ja, ik verander ook wel eens van mening.
Ja, zeker.
In zekere zin was dat profileren natuurlijk wel effectief. Want hij werd gezien als een man met potentie... Ja. Of zelfs een potentiële opvolger van Rutte werd hij wel genoemd. Dus in die zin kun je zeggen... Ja, je moet dat allemaal niet doen. Maar het werkte totdat het niet meer werkte. Ja.
Maar hij heeft een heel wonderlijke geschiedenis. Die hebben we toch nog even meemoren. Ja. Hij zat ooit bij Leefbaar. Bij Leefbaar is hij. Of
en Emiel Raterband. Hij zat in de partij van Emiel Raterband. Ja, en toen is hij...
Vakbond.
Wat een fun fact.
En toen bij de vakbond, ja. Ja. FNV. Dus ja. Hij heeft wel een heel turbulent leven.
Een wonderlijk man. Hey, Frank, weet... Want er is een lang beraad in de VVD-fractie geweest... over hoe hier nu mee om te gaan. Weet we nou wat de verschillende standpunten waren?
Nee, dat weten we niet. Nee, ze hebben weten dat hij een laatste kans heeft gekregen. Dat lijkt me ook...
Ja, maar ze hebben daar heel lang over moeten vergaderen, toch?
Ja, nee, hij heeft dus blijkbaar zijn excuses moeten aanbieden. Vond ik ook veel zeggen. Excuses moeten aanbieden aan de medewerkers die er last van hadden. Maar ook aan de VVD die nu last hebben van de negatieve publiciteit.
Ja, ja.
Maar goed, hij heeft dus een laatste kans gekregen. Wat me ook wel enorm druk lijkt... Stel je voor dat jij krijgt horen, dit is je laatste kans.
Ja, als je nog één keer hoest, dan is het afgelopen. Ja, aan de andere kant gedraag je gewoon. Maar zou het ook zo kunnen zijn dat er bij die VVD-fractie... dat er gewoon bepaalde mensen zijn geweest... jongens, we wisten dit. Waarom zijn jullie zo debiel geweest om hem aan te stellen überhaupt? En waarom moeten we hem nu nog allemaal kansen geven... terwijl we allang wisten dat hij zich niet kon gedragen? Ja, sommige mensen moeten toch ook iets hebben van... jongens, waar zijn we mee bezig geweest?
Ja, zeker. En ik dacht ook nog wel, maar onderschat ook niet. We hadden het net even over dat het moeilijk is voor partijen om mensen te vinden. Dat speelde in die formatie ook heel erg. En Mark Rutte stond enorm onder druk, moet ik jullie aan herinneren, om niet weer Stef Blok en Henk Kamp te benoemen. Want er moest nieuw elan komen in de ploeg en zo. Dus er was de zoektocht naar jonge, frisse VVD'ers die hier nog wat minder... bekend waren in het land, was het ook wel massief. Dus ik denk dat Wiersma toch erg past in dat profiel van een nieuw gezicht.
Ja.
Dus ik denk dat de druk gewoon echt, echt groot was. Maar ja, de gevoeligheid die hebben, dat kun je gewoon nu objectief vaststellen. Dat ze niet erg, die antenne nog niet erg scherp stond afgesteld. Tijden veranderen wel. Dat moet je er wel gewoon echt bij zeggen. En in de ene organisatie sneller dan in de andere. Ik heb van de week nog even gerefereerd aan bijvoorbeeld Wim Kok. Die toch echt notoire chagrijnig was. En enorm bars kon zijn tegen zijn medewerkers. Daar ook echt onbekend stond. En zo zijn er veel voorbeelden zeg maar van wat langer geleden. En toen werd dat vaak ook nog wel een soort gezien als een soort... Ja, bestuurlijke daadkracht, weet je wel. Dit is geen... deze man laat niet over zich lopen, weet je wel. Dat begint wel te veranderen. Het is ook een zoektocht natuurlijk, hè. Met z'n allen. Van wat tolereren we wel en wat tolereren we niet.
Het is natuurlijk altijd de dunne lijn tussen bars en chagrijnig. En gewoon totaal uit je dak gaan en je ongepast gedragen.
Ja.
Nou, maar Kok kon ook mensen aan het huilen maken. Hè? Dat, die roeit ze ook weer, Karin Rosemond of zo.
Karin Rosemond, ja.
Ja. In die documentaire, geloof ik. Ja,
Ademond. Jongens, Jan Marijnissen. Kunnen jullie je dat nog herinneren?
Ja.
Hoe die met ijzeren hand regeerde over de SP. En daar is weliswaar
Agnes Kant,
daar is weliswaar over geschreven. En mensen, vooral van buiten, keken daar ook wel enigszins met opgetrokken wenkbrauwen naar. Maar het werd toch ook wel vaak gezien als het eigenlijk een pijler onder het succes van de SP.
Ja.
Van dat is nog eens een partijleider, weet je wel. En een soort gedreven idealisme. Ik denk dat ook in de SP de managementstijl van Jan Marijnissen nu niet meer getolereerd zou worden.
Nee. Ja, het is wat dat betreft, wat ik net al zei, dat Dennis Wiersma natuurlijk net in het scharnierpunt van de tijd minister is geworden. Toen hij nog Kamerlid was, werd er misschien nog een hoop geaccepteerd van, omdat iemand nou eenmaal een talent was. En inmiddels wordt dat soort klachten natuurlijk toch gewoon toch veel serieuzer genomen. Nou goed, hij zal toch ergens bij een cursus anger management of zo moeten. Want als je nog één keer boos wordt, dan Dan kunnen alle wenkbrauwen omhoog en is het kan de minister aftreden.
Lijkt
me
nog best lastig als je zoveel woedeaanvallen hebt gehad om in één keer naar nul te gaan.
Ja, ja, en ook van welke woedeaanval is nog gelegitimeerd. Ja. Ik bedoel, helemaal, helemaal zonder helemaal, enige woede.
Ik zou helemaal in de war raken.
Ja, ik zou, ja.
Verdorie, maar nou,
heel raak tot 10 tellen.
We wensen hem succes daarmee. Wie we ook succes wensen is Erik van den Burg.
Elke week weer.
Elke week weer. Wens hem succes. Ja, Frank. Jezus Christus, die man heeft het echt wel moeilijk. Hè?
Ja, die heeft het niet makkelijk. Nee, nu zie je weer dat die spreidingswet, hè, want dat is eigenlijk wat dan tot nu toe de afspraak was binnen de coalitie, van we gaan dat eerlijk verdelen over het land en als het dan niet lukt, dan gaan we dwang toepassen.
Ja.
Goed, dat ligt nu ook weer moeilijk, omdat die wet ook heel zwaar bekritiseerd. Het was een politiek compromis waar eigenlijk iedereen zei, ja, maar dat gaat zo niet werken. Remco Meijer had daar een goed stuk over, vond ik. Je zou eigenlijk die dwang meteen moeten doen, hè? Want nu krijg je eerst financiële prikkels om wel iets te doen, en als het fout gaat, komt de dwang.
Ja.
Maar je zou dat eigenlijk eerst niet dwang, maar dat wil de VVD natuurlijk niet. Dus daar loopt het dan ook wel vast. Ja, je ziet gewoon de aantallen toenemen. De IND die zegt, we kunnen de aanvragen niet beaden. Ja, er zijn te weinig plekken. Hij heeft nu dan weer wat noodverbanden gelegd en hij wil mensen in de hotels gaan onderbrengen.
Ja.
En hij wil mensen ook niet meer voldoen aan de voorwaarden van de gemeente, waardoor je eigenlijk al bijna op dwang uit begint te komen. Dus VVD heeft een congres in juni ergens, dus dat zal inderdaad nog wel... ik weet niet of hij dan de meest populaire bewindspersoon daar is.
Nee, hoe gaat hij deze Houdini-act uitvoeren, Raoul, denk je?
Ja, ik weet niet, ik zag net weer een bericht dat van vanmorgen dat Erik van den Burg ervan baalt. En dat is niet de eerste keer dat ik dat bericht lees over Erik van den Burg. Dus dat begint ook wel een beetje een moeizaam verhaal te worden natuurlijk. Die man zit gewoon helemaal klem in een coalitie die het volstrekt oneens is over de oplossing. Dat blijft gewoon het verhaal. Je hebt dus aan de ene kant inderdaad de gemeente en de provincies, die vinden eigenlijk dat die spreidingswet meer dwingend karakter moet krijgen. En aan de andere kant de VVD-fractie in iets mindere mate het CDA. Die daar juist heel erg huiverig voor zijn. Want die zien de opstanden in de gemeente al voor zich. Onder aanvoering van hun eigen burgemeesters. Dat is het risico voor die partij. Hè?
Ja.
Dat al die VVD-wethouders en burgemeesters straks op het Binnenhof staan. En zeggen van ja, maar zo zijn we niet getrouwd.
Ja.
Dat is, dus ik denk al dat er een politiek probleem is over de VVD. Dat is reëel. Maar aan de andere kant zitten ze met de ChristenUnie en met D66... die toch gewoon vinden dat die opvang normaal geregeld moet worden. En dat mensen gewoon recht hebben op zijn minst een bed. Ik bedoel, en zelfs dat kunnen we niet meer garanderen. Dus
Maar Raoul, denk je niet dat het niet zozeer het probleem is van de coalitiepartij, maar gewoon dat de aantallen... Want Rutte heeft natuurlijk feitelijk tijd gekocht door te zeggen van we gaan de aantallen omlaag brengen. Maar ja, dat lukt dus niet. Dus nee. In welke coalitie zou je dit kunnen oplossen? Ja.
Nou ja, in een rechtse coalitie, dan wel een linkse coalitie, zou je het eens kunnen worden. Kijk, een linkse coalitie zou gewoon zeggen, oké, we hebben meer asielzoekers dan we hadden verwacht. Jongens, we gaan er alles aan doen om bijvoorbeeld die spreidingswet aan te nemen. Een rechtse coalitie zou waarschijnlijk asielbeperkende maatregelen proberen te nemen. Maar het probleem is, deze coalitie wordt het nergens over eens.
Nee, en asielbeperkende maatregelen zijn ook nog best wel lastig.
Dat is ook nog wel best wel lastig. Maar ja.
Een landje in Europa.
En veel meer opvang regelen.
Dat is sowieso lastig. Ja, dat is sowieso lastig, want dat moet in Brussel en zo. Nou ja, daar hebben we het al enorm vaak over gehad. Alleen een rechtscoalitie zou het waarschijnlijk wel eens zijn over wat ze wilden in elk geval. En wat ze wilden uitstralen daarin. En daar is dit kabinet natuurlijk ook gewoon niet over eens. Dus Van den Burg kan ook eigenlijk niks zeggen. Ik heb vorige week nog naar een debat met hem zitten kijken. En hij zegt dat ook gewoon heel vaak. Ik maak deel uit van een coalitie. En niet iedereen binnen de coalitie denkt hier hetzelfde over. Dus ik kan er niks over zeggen. Dat is gewoon bijna een mantra aan het worden van hem. Dus ik zie het niet. Ze zitten er vandaag in de ministerraad weer over te praten. Het gaat dus over de precieze voorwaarden van die spreidingswet. Dus hoe hoog worden de bonussen voor de gemeenten die wel opvangen en wanneer ga je over tot dwang? In welk stadium? Dat moet in een ministerieel besluit onder die wet worden gelegd. Ja, ze hopen, zeggen ze, ze hopen dat ze daar nu binnen een week over eens worden.
Ja, het is eigenlijk precies hetzelfde als met het uitkopen van de boel. Hè? Hoeveel betaal je ze en wanneer ga je over tot dwang? En is dwang, en is dwang ooit gerechtvaardigd en wenselijk?
Ja. Nou ja, dwang kan voor burgemeesters natuurlijk ook veel voordelen hebben. Want dan kun je
precies,
gewoon zeggen,
kan je gewoon
we
je
moeten gewoon.
Je handen
en alle,
in onschuld
en alle burgemeesters moeten gewoon. Dus ik ben juist bang dat ook hier juist de softe aanpak ook burgemeesters in de problemen brengt.
Ja, want dan ben je
want
altijd,
dan moet je straks zeggen,
dan was je bereid.
Ik heb me vrijwillig aangemeld.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk heel lastig uit te leggen als het dorp het niet ziet zitten.
Ja, maar ja, die dwang die gaat ze gewoon nooit accepteren, toch?
Nou ja, als je een spreidingswet doet, het idee van spreidingswet is dwang.
Is dwang.
En hou het dan gewoon simpel. En nu ga je weer inderdaad allerlei uitzonderingen en verleidingsmechanismes inbouwen. Ja. Er ontstaat weer een onuitvoerbaar gedrocht.
Leidt zijn humeur er al zichtbaar onder, Frank, vind jij, van Erik van den Burg?
Nee, dat niet. Dat
is toch het grote wonder.
Ja. Ja. Ja, nee, dat is ook wel wat je nodig hebt, denk ik, in die...
Een onverwoestbaar humeur.
Ja, als hij het ook al helemaal somber wordt, dan wordt het heel lastig. Maar goed, het is natuurlijk wel zo dat de VVD had, als compromis was destijds spreidingswet. En in ruil kregen zij, zeg maar, maatregelen om die gezinshereniging, ook op de lange baan, schrijven, was eigenlijk geen echte oplossing, maar was iets wat ze... En dat is natuurlijk ook weer weggevallen doordat de rechter zegt, ja, maar dat kan helemaal niet...
Nee.
Het uitstellen van die gezinshereniging. Dus ze zitten natuurlijk ook nu weer over andere maatregelen te praten om die instroom te beperken. Maar als je heel eerlijk bent, alles wat je hoort is alles voorbij gekomen.
Ja.
Dus zolang je dat inderdaad niet Europees op een of andere manier een oplossing vindt...
Ja, zit je in een carousel.
Ja.
Ja. Hey Raoul, wanneer gaat dit probleem zich in alle hevigheid manifesteren als op een gegeven moment die mensen zich gaan melden in Ter Apel?
Nou ja, daar hebben deze week mensen op stoelen geslapen. En dat is het voorstadium van buiten slapen.
Ja.
Dus dat duurt niet meer zo lang, denk ik. En als het dan ook nog gaat regenen, dan denk ik ook, wel, dat zijn natuurlijk voor een partij als de ChristenUnie, zijn dat echt dan weer onverdraaglijke toestanden. Dat kunnen ze dan weer niet langer dan een paar dagen laten bestaan, denk ik. Dus, ja. Onder druk wordt alles vloeibaar, dus ik zag ook al wel geluiden, ook uit de coalitiepartijen, dat ze daar nu eigenlijk op hopen, in het rechte deel van de coalitie, bijna, van laat het maar uit de hand lopen, want misschien dat D66 en de ChristenUnie dan wel in beweging komen.
Ja.
Dat is een beetje de sfeer aan de rechterkant.
Dat er dan wat gebeurt, ja.
Ja.
Ja, ja, het is een treurige situatie al met al, toch Pieter?
Nog steeds.
Nog steeds, dat is het en dat blijft het. Hey, tenslotte, je wou het ook nog... Moeten we het nog over het jaarverslag van de ombudsman hebben?
Daar kunnen we wel kort iets over.
Jij vond het vlak, Frank?
Ja, dat was Raoul.
Oh, Raoul vond het vlak. Sorry, Raoul, jij vond het vlak?
Nou ja, vlak. Vlak. Ja, ik bedoel, we zijn nieuwsjournalisten, dus ik ben altijd op zoek naar nieuws en ik las vooral heel veel dingen die ik al wist. Maar misschien is dat ook wel het probleem op dit moment.
Ja, precies.
Bij de overheid natuurlijk.
Dat je alles al weet.
Ja, ja, dus vlak is misschien niet het goede woord. Het is meer dat wij zetten denken, oké, wat is hier nou het nieuwe inzicht? En dat was toch vooral weer, ja, de overheid. Eigenlijk was zij de ombudsman dat de overheid best zijn best doet. Op veel vlakken, maar dat het gewoon vaak niet lukt.
Ja.
En dat er bovendien heel beroerd wordt gecommuniceerd met burgers. Dat mensen gewoon totaal de weg kwijtraken bij de overheid. Dat is geen probleem van vandaag of gisteren, maar het is wel goed dat de ombudsman daar onvermoeibaar op blijft wijzen natuurlijk.
Ja.
Nou, wat ik interessant vond, is dat ze, want de kinderombudsman doet ook mee, ze analyseren ook wat de overheid verkeerd doet.
Ja. Ja,
dus het ligt niet aan de inzet en de goede bedoelingen. Maar in Nederland is een soort obsessie om iedereen gelijk te behandelen. Om iedereen precies gelijke rechten te geven. En dat is gewoon heel moeilijk, want iedereen is tegelijkertijd ook heel verschillend. Dus je wil ook soms uitzonderingen kunnen maken, maar daar zijn we in Nederland een beetje bang voor. Want ja, als je daar een uitzondering maakt, dan gaat binnen nood, dan gaat die ander klagen. Dus zij zeggen, en ik denk dat dat heel wezenlijk is en ook heel belangrijk is, dat daar iets moet veranderen. Die obsessie met gelijke rechten moeten we loslaten.
Ja.
Een overheid moet gewoon proberen zijn burgers zo goed mogelijk te helpen en zorgzaam te zijn. En dat kan tot verschillen leiden en dat moeten we niet zo erg vinden. Want anders kom je er niet uit. Want als je op die gelijkheid blijft zitten, wordt alles ingewikkeld. Want dan moet je precies de uitzondering moet je dan weer helemaal verantwoorden juridisch. Dus dan krijg je binnen no time weer een heel ingewikkeld bouwwerk aan regels. En dus daar moet echt iets fundamenteels veranderen. En wat ik ook interessant vond, is dat ze in die toeslagenaffaire... zei de overheid, we gaan die ouders heel erg helpen, want we hebben natuurlijk heel slecht behandeld, dus ze krijgen rechtsbijstand. Maar, zeggen die ombudsman, daarmee straal je meteen uit van, ouders en overheid staan tegenover elkaar, want je hebt blijkbaar rechtsbijstand nodig tegen die overheid. Dus daarmee creëer je alweer een tegenstelling tussen burger en overheid, onbewust, want je probeert die mensen gewoon heel goed te helpen.
Ja.
Die misschien wel ongewenst is.
Ja.
De overheid moet weer naast de burgers gaan staan. Nou ja, daar hebben we het wel vaker over gehad. Maar dat, ik vond die analyse wel interessant. En ik denk ook dat daar zou het kabinet iets mee moeten. Want anders kom je er niet uit. Dat constateert die ombudsman ook. Ze maken het heel te ingewikkeld. En als er iets fout gaat, wordt er meteen weer op een juridische wijze op gereageerd. Dan moeten we toch nog even wat extra wetjes en weet ik veel. Nou, dan krijg je al die uitvoeringsproblemen weer enzovoort.
Zou dit een geest zijn die ooit nog weer terug in die fles te krijgen is? Kan je als dat zo ver is gegaan, dan heb je het ook over regeldrift en dingen die de hele tijd maar geadministreerd moeten worden. Kan je ook zeggen van, we laten dat gewoon eens zitten en we gaan weer terug naar een simpeler wereld. Dat lijkt me zo lastig.
Ja, dat is lastig. Maar ja, er wordt wel gezegd dat mensen denken als het goed gaat, dat het altijd goed blijft gaan. En als het slecht gaat, dat het altijd slecht blijft gaan. Maar dat beide is niet waar.
Dus... Nee, dat is waar.
En het is de kabinet. Dit kabinet heeft eigenlijk voorgenomen. Hè? Dat is eigenlijk het doel. Het staat in het regeerakkoord om dat vertrouwen in de overheid weer te herstellen. Ja, dat is soms. Het klinkt inderdaad heel goed, dat verhaal wat jij ook vertelt. Maar soms. Nu zie je bijvoorbeeld dan in Limburg is er ook schade, mijn schade. En dan gaan ze het daar heel anders doen dan in Groningen. Dus dat is natuurlijk wel interessant om te kijken of dat dan.
Lukt dat?
Lukt dat, ja.
Lukt het om dan gewoon met een soort. Met gulle hand en niet.
Maar
alles
het moet ook niet te gullen. Het moet niet te gullen.
Nee, maar dit zo kom maar neuken.
Ja, maar tussen die twee polen zit het nu een beetje. Of ze zijn ineens heel gul. Iedereen 30.000 euro, al die ouders. En of ze zijn heel knieperig. Maar het is toch denk ik een kwestie van. Goed met het individu praten. Goed nadenken. Wat is hier precies het probleem? Die heeft een hoge schuld. Kunnen we daar misschien iets aan doen? En dan toch enige flexibiliteit hebben bij die ambtenaren die dat uiteindelijk moeten gaan doen. Ja, god, ik weet het ook niet. Ik ben geen expert.
Ja, je ziet wel. Als je nou positieve ontwikkelingen zoekt, dan bijvoorbeeld denk ik dat wel zit in het regime voor de sociale zekerheid. Hè, daar is minister Schout heel druk mee. Daar is het ook misgegaan natuurlijk bij de bijstand. Mensen die oneindig achtervolgd zijn wegens hele minime overtredingen. En dan vervolgens een hele uitkering kwijtraakte en terug moesten betalen. Dus daar zie je dat het nou op grote schaal versoepeld wordt. En heel veel wetten. Dus daar zie je wel een reactie van de Rijksoverheid op al die kritiek.
Ja.
En dat gaat natuurlijk niet van vandaag op gisteren. Maar dat gaat natuurlijk op termijn helpen. Dat sijpelt door naar gemeenten en die gaan dan toch op een andere manier naar mensen kijken.
Ja, dit is een soort.
Maar het is wel een kwestie van tijd.
Een soort manier van werken die op een hele langzame manier weer een soort in de hele overheid door moet sijpelen, van hoog tot laag. Ja, maar dan moeten we wel zeggen dat overal.
Ander mensbeeld. Ander beeld van de overheid, een ander mensbeeld.
Ja.
Daar is het wel tijd voor. Want het is een beetje nog steeds het mensbeeld eind jaren 90 en begin deze eeuw. Hè, de rationele burger die heel goed voor zichzelf op kan komen. En die allerlei dingen wel zelf kan regelen. Nou ja, de meeste burgers kunnen of willen dat niet. Dus je moet echt anders gaan kijken.
Ja. Goed, het is inderdaad een soort manier van kijken die op een of andere manier. Op een wonderbaarlijke manier dan. Maar goed, misschien hebben we daar ooit een andere premier voor nodig. Om dat in te laten
werken. Een ander mensbeeld.
Een ander mensbeeld. Ja. Hey Pieter, jij wou het nog even over de pensioenen hebben.
Natuurlijk.
Ja.
Het was
ga even los.
Nou ja, nee. deze week was de week van de waarheid. Hè? De Eerste Kamer moest nu ook gaan stemmen over de pensioenwet. En Martin van Rooijen probeerde een soort filibusterachtig scenario te creëren door heel lang te praten. Zodat uiteindelijk het door de nieuwe Eerste Kamer besloten moet worden. Maar goed, uiteindelijk is er nu bij iedereen.
Wacht even, dit moet je even uitleggen. Martin van Rooijen probeert een soort filibuster.
Hij vindt volgens mij dat de nieuwe Eerste Kamer erover moet beslissen. Ja. Waar BBB een hele grote stem
heeft. Sorry. Ja.
En die zijn tegen het nieuwe pensioenstelsel.
Oké, net zoals jij.
Ik ben tegen.
Ja, goed, maar niet uit, ja.
Maar wat interessant was deze week, dat in ieder geval nu een Kamermeerderheid ziet, zich zorgen maakt om de uitvoering.
Ja.
En dat is ook mijn grootste zorg. Het is gewoon een heel ingewikkelde verdelingsoperatie. Je hebt die hele pot met pensioengeld en dan moet je gaan bepalen waar iedereen precies recht op heeft.
Ja.
En dan heb je nog het hele ingewikkelde dat er een generatie is. Ik vrees dat het mijn generatie is. Die hebben wel altijd meegebetaald aan de pensioenen van de generatie voor hen.
Ja.
Maar dat wordt afgeschaft.
Ja.
Dus die moeten ook nog op de een of andere manier gecompenseerd worden. Dus het wordt een enorm ingewikkelde rekenpartij.
Ja.
En iedereen heeft waarschijnlijk recht om zich de dupe te... of denkt de dupe te zijn straks. Denkt slachtoffer te zijn. Dus dan krijg je misschien
en alles komt op een soort persoonlijk niveau. Wordt
dus ik maak me grote zorgen over die uitvoering. Maar dat wordt inmiddels gedeeld. Dus er is nu, heeft Schouten al een jaar extra toegekend. Dus we gaan er een jaar langer voor nemen om door te voeren.
Ja.
Nou ja, volgens mij heeft niemand een idee of dat genoeg is. Want volgens mij weet niemand precies waar ze aan beginnen. Maar dat is de situatie. Dus het is in ieder geval goed dat nu een groot deel...
En dan komt de regeringscommissaris.
Ja. Ja.
Kreide Raoul opgewonden. Ja. Wat gaat hij doen?
Nou, dit in de gaten houden.
Oh, heel goed.
Dus wat Mariette Hamer doet met seksueel overschrijdend gedrag... gaat een nog onbekende man of vrouw doen met de pensioenen.
Ja.
Maar dat is wel een goede manier om alsnog bestuurlijk talent naar Den Haag te halen misschien. Hè? Want minister worden willen ze niet meer. Maar als je het vervolgens alle macht bij die commissarissen legt, dan kun je misschien nog wel meer mensen.
Maar je hebt wel eens van die soort mega-operaties. Ik denk nu aan de Betuwelijn of zo.
Ja.
Waar je gewoon van begin af aan eigenlijk de ramp als zich ziet aftekenen.
En ja, we weten het niet.
Halstarrige verbetenheid bij politici om er dan toch doorheen te jagen.
Nou ja, dat zit er wel in. Kijk, hier is zo lang over onderhandeld. En het is ook een eerdere poging van Agnes Jongerius toen nog is ook gefnuikt. Hè? Toen wilde de bond het uiteindelijk niet. Het compromis wat zij als gesloten ging ze weer onderhandelen. Er zit jaren onderhandelingen in.
Ja.
En ik sprak toevallig ook laatst iemand van de vakbond. En die heeft zich altijd met pensioenen bezig gehouden. Ik zeg, is dit nou een goed akkoord? Hij zegt, nee, maar we hebben er zo lang aan onderhandeld.
Nou, precies dat.
Dat is een gevaarlijke dynamiek. En
een soort point of no return.
En het is zo ingewikkeld.
Dat niemand het begrijpt.
Een normale sterveling kan niet overzien wat dit precies betekent op lange termijn. Zowel niet voor de individuele pensioendeelnemers, maar ook niet uitvoeringstechnisch. Dus er zitten twee hele grote onzekerheden in. Ja, en dat maakt het natuurlijk heel moeilijk. Dus ja, dan kan je er wel democratisch over beslissen, maar niemand weet eigenlijk waarover. Het is een soort monstrum wat groter is dan onszelf. En dan kun je dan
het is
denken,
iets wat een eigen leven gaat leiden.
Je kan er dus op vertrouwen. Ja, maar het proces is zorgvuldig geweest. En iedereen is erbij betrokken geweest. Dus het zal wel iets goed zijn. Zo kun je redeneren.
Ja.
Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die zo redeneren. Als het doorlopen proces maar goed is.
Ja.
Dus daar kun je op vertrouwen.
Ja.
Ik kan dat helaas niet. Maar ik denk dat daar best iets voor te zeggen is. Dat het wel een goed idee is om daarop te vertrouwen. Als iedereen het draagt. Dan gaan we in ieder geval met z'n allen ten onder.
Ja, maar Frank.
De meeste berekeningen wijzen erop. Hè, dat de meeste mensen er uiteindelijk netto op vooruit zullen gaan. Probleem is dat daar de meeste, dat is niet iedereen. Het grote risico, en dat is ook een enorm politiek risico lijkt me. Is dat iedereen kan zien wat nu ongeveer het pensioenvooruitzicht is. Hè? Op, hoe heet dat? Mijnpensioen.nl of zo, toch?
Ja.
Het grote risico is natuurlijk dat daar nu een bedrag staat. Dat er over 2 jaar een brief komt van je pensioenfonds. Van, we gaan over naar het nieuwe systeem. Dit wordt een nieuwe pensioen. En dat lager is. Dan zijn echt de poppen aan het dansen.
Ja,
als dat voor... voor honderdduizenden of misschien wel miljoenen mensen de situatie is. En om het nog ingewikkelder te maken, dat hangt in hoge mate af van het moment waarop die fondsen de overstap maken. Want die pensioenresultaten worden dus veel afhankelijker van de beleggingsopbrengsten. Dus als de fondsen doen op het moment dat ze er ruim voor staan, dan hebben ze natuurlijk gewoon meer financiële armslag om dat beeld gunstiger neer te zetten. Maar ja, stel dat we slechte jaren tegemoet gaan nu.
Een beurskrachtje.
Ja, dan denk ik sowieso dat er is nu een jaar uitstel vanwege uitvoeringsresultaten. Maar ik denk dat die fondsen gaan wachten tot een moment dat het kan. Want anders heb je echt, nou ja, anders dan, ja, dan, nou ja, dan, dan, dan haalt Pieter om zich 75 zetels bij de volgende verkiezingen, denk ik. Ja, samen met Martin van Rooyen als premierkandidaat.
Ja, maar goed, dan ga je dus, hè, even een scenario, dan ga je dus op een heel gunstig moment ga je om naar het nieuwe stelsel. En dan krijg je het eerste zien van, oh, ik ga er fors op vooruit. Geweldig, het nieuwe stelsel. Maar dan ben je dus op een heel hoogtepunt van de beurs begonnen. En dan gaan ze meestal daarna weer naar beneden. Dus ja, dan ga je heel snel zien van, hey, in de jaren daarna kan het ook nog misgaan.
Ja.
Want dat is natuurlijk mijn grote bezwaar. Een nieuw stelsel leidt niet tot meer geld.
Nee.
Dat kan.
Het kan niet dat iedereen erop vooruit
gaat. Zijn geen financiële alchemisten. Dat kan gewoon niet. Dus er moet ook ergens verlies worden geleid. En dat kan zitten in de buffers van de pensioenfonds, waardoor je toch meer risico's loopt. Op termijn, hè, maar die ga je misschien pas over vele jaren zien. Maar dat, dus zelfs als het bij invoering nog met gejuich wordt onthaald, moet je nog afwachten of dat zo blijft. En, maar nogmaals, het is een heel ondoorgrondelijk.
Het Nederlandse pensioenstelsel werd toch altijd geroemd in de hele wereld als iets fantastisch.
Er was wel heel veel kritiek natuurlijk over het pensioenstelsel. En ook heel veel van waarom worden onze pensioenen niet geïndexeerd. En het is natuurlijk ook zo dat gepensioneerden er eigenlijk relatief zwaar in koopkracht achteruit zijn gegaan. Tenminste, niet iedereen, maar een groep, grote groep.
Nou, je hebt één hele structurele verandering, dat Nederland vergrijst. Dus dan kan je best afvragen, past het stelsel wat we ooit hadden bedacht, wat toch min of meer veronderstelt dat er altijd veel meer werkenden dan gepensioneerden waren, past dat nog wel en moet het aanpassen? Dat is heel reëel en misschien past dit beter bij die nieuwe wereld dan het vorige stelsel. Dus dat vind ik op zich wel een nuttige discussie. Maar verder, dat individualiseren, dat iedereen zijn eigen potje krijgt, ja, dat is echt wel een fundamentele verandering. Het oude stelsel was heel mooi, solidair en collectief. En je had, wat Frank zegt, klopt, maar ze hebben de afgelopen jaar heel erg ruzie gemaakt over rekenrente. Dat is een concept wat we zelf hebben ingevoerd. En wij hebben op een gegeven moment hebben mensen gezegd, je moet om te bepalen hoeveel geld je in kas moet hebben, moet je naar de rente kijken.
Ja.
Dus niet naar je beleggingsresultaat, alleen maar naar de rente. Ook niet naar verwachte beurswinsten en zo, nee, rente. Ja, toen ging die rente naar nul, wat eigenlijk niemand had voorzien.
Ja.
Maar we hebben nu helemaal die rekenrente afgesproken. Daar zitten we dan mooi mee. Hadden we zelf bedacht, hè? We hadden ook op dat moment kunnen zeggen, waar ik het zeer mee eens ben met Martin van Rooyen, zet die rekenrente op 2%.
Gewoon altijd.
Ja, dat is nog steeds veel minder dan de rendementen dan die pensioenfondsen maakt. Hè? Dat is vaak 7% op jaarbasis of zo.
In goede tijden, ja.
In goede tijden. Nou goed, maar 2% is niet...
Is veilig.
Is volgens mij nog aan de veilige kant. Ja. 7% is echt, als je daarmee gaat rekenen, ben je roekeloos bezig. Ik kan zeggen 4% is ook nog een beetje van. Maar 2%, dan hadden we al heel veel ruzies niet gehad.
Ja.
En nu zeggen ze alsnog van, we gaan naar het reële rendement kijken in dat nieuwe stelsel. Ja, dan zijn die pensioenfondsen in één keer veel rijker. Maar je had dus ook gewoon iets... Je had dus ook kunnen zeggen, we rekenen gewoon met een vaste rekenrente van 2%.
Ja. Heb jij dat gevoel niet ook een beetje, Frank, dat ze gewoon langzaam maar zeker op iets aan het afdobberen zijn, wat een beetje katastrofaal kan uitpakken?
Beetje sturende vraag. Ja.
Nee. Je mag ook nee zeggen.
Nee, ik... Kijk, dit is zo'n gevoelig thema. Ja, ik moet eerst zeggen, het is voor mij ook een heel moeilijk thema. Ik weet natuurlijk niet, we hebben op de redactie enorme discussie gehad tussen de specialisten over dit stelsel. Hè?
Oh, ja.
Dus dat was echt...
Het ging er echt hard aan toe.
Die meningen
de specialisten zijn het helemaal niet met elkaar eens.
Nee, die liepen nogal uiteen, die meningen. Ja. Dus ik heb wel zoiets, het is inderdaad gewoon overduidelijk dat we inderdaad een vergrijzende samenleving hebben. Dus dan kun je afvragen van, hoe lang kan die groep die werkt dan blijven opdraaien voor de mensen die gepensioneerd zijn? Dus dat je daarover nadenkt. En toch ook het feit dat toch relatief zoveel partijen voor zijn. Hè? Ik bedoel, iedereen kent de uitvoeringsproblemen van de overheid. Iedereen kent de risico's. Maar als je naar het draagvlak kijkt, zelfs in de nieuwe Eerste Kamer, hè? Want zelfs als die is er nog een meerderheid. Maar ook naar de pensioenfondsen, naar de vakbonden. Dan denk ik,
het is ook een zelfversterkend mechanisme. Want de politiek kijkt naar de polder, hè, die het heel erg eens was. Dus maar we zijn het toch allemaal eens. Ja. En dan zijn ze het eens omdat we het allemaal eens zijn. Ja,
Waar zijn we het eigenlijk over eens?
Terwijl niemand het doorgrondt. Het kan een gevaarlijk zelfversterkend effect hebben.
Het is fascinerende politieke materie dit. Dit is echt hoe politiek werkt.
Ja.
Toch wel?
We gaan over 10 jaar kijken hoe het... Het is uitgepakt.
Dinsdag stemming. Dan is er geloof ik 12 jaar over gepraat. Ja, nou ja, en ook hier, ik ben een optimistisch mens. Wel, kijk, wat al goed is en wat, waarin dit nu wel verschilt van een aantal andere uitvoeringsorganisaties van de afgelopen 10 jaar, is dat er nu heel uitgebreid stil is gestaan in de Tweede en in de Eerste Kamer bij die uitvoeringsproblemen die er zonder meer gaan komen. Maar goed, de meeste fondsen denken dat ze het kunnen. Dat het niet makkelijk wordt, maar wel dat ze het kunnen. Ja, en daar vertrouwt inderdaad een zeer geruime meerderheid uiteindelijk toch gewoon op.
Ja.
Of het zo snel zal gaan als Schouten nu hoopt. Ik denk dat die invoerperiode nog wel eens een tijdje zou kunnen gaan duren, eerlijk gezegd. Dus de deadline van het moment dat elk fonds over moet zijn. En voor het ene fonds wordt het echt makkelijker dan voor het andere. Want er zijn nu ook grote verschillen tussen de financiële posities van de fondsen. Er zijn ook fondsen die wel gewoon de uitkeringen verhoogden en de pensioenen in de jaren dat de grote fondsen dat absoluut niet meer konden. Dus als je geld zat hebt, is deze operatie niet zo heel ingewikkeld, denk ik. Dan kun je iedereen wel redelijk tevreden houden. Maar... dit wordt spannend, denk ik. En ook voor de politieke verhoudingen. Want er zijn natuurlijk partijen, ik noemde net Pieter Omtzigt al, die hier heel echt een hoofddossier van heeft gemaakt. Ja, en die gaat dit onderwerp niet loslaten nu die wet is aangenomen. Nu begint het pas, hè. Dat zei overigens Schouten ook, hè. Oké, als dinsdag de stemming is geweest, begint het pas. Het zal niet de laatste keer zijn dat wij het hierover hebben, denk ik.
We zijn ook zeer benieuwd wie die regeringscommissaris wordt. Weten we dat al? Of...
Ja, Stef Blok.
Of Johan Remkes, het zal wel een van die twee zijn. Ja. Als je geld zat hebt, kan je iedereen tevreden houden. Dat lijkt me een mooie wijze les die Raoul hier tussen de bedrijven door uitsprak. Nou jongens, we zijn er doorheen. Frank, wat heerlijk dat je hier was. Wat een verrukkelijk debuut live aan tafel hier.
Leuk om jullie eens live in actie te
leuk,
zien.
Leuk hè? Ja. Je wist ook helemaal niet hoe we eruit zagen natuurlijk. Dus dat is best wel leuk om een keer te zien. Nou Pieter, ook leuk om jou weer live in actie te zien zoals altijd. Ja. Raoul, heerlijk dat je aan de telefoon was. En ik hoop dat je er volgende week weer bent. Ik hoop dat we volgende week... allemaal weer zijn, want zoals jij daar waarschijnlijk weer zijn op de plek van Frank. Maar we zullen achter de prinsenhansen geven als Kamer van Klok tegen luisteraars. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je op deze podcast. Stuur ons een mailtje als je zin hebt. Podcasts@volkskrant.nl. Geef ons lekker veel sterretjes. En tot volgende week.